Het onderwerp dat voor vanavond is aangekondigd, en ook voor de volgende avond, is de mensheid in de tegenwoordige tijd. Daar valt uiteraard nog wel het een en ander over te vertellen. Maar we zullen het dan maar houden op de mens, dan ook echt speciaal in de tegenwoordige tijd. En dat ter onderscheiding van voorgaande tijden en zelfs ter onderscheiding van toekomende tijden. Het schriftgedeelte wat zich daarbij meteen aan ons opdringt, is Romeinen 1. Ik moet toch ergens beginnen? Het is altijd moeilijk. Ja, ja. De keuze is dan moeilijk. Je kunt overal beginnen, maar laten we bij de fundamentele dingen beginnen. Dan beginnen we dus bij het begin. Dat wil zeggen helemaal voor in de brieven van het Nieuwe Testament. En dan meteen in het eerste hoofdstuk in Romeinen 1 begin ik dan te lezen en ik lees dan maar vanaf vers 18. Waar staat, want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat ze niet te verontschuldigen zouden zijn. Omdat zij God kennende en ons God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijzen zijn ze dwaas geworden en hebben de heerlijkheid des onverderfelijke Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierten. Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper die te prijzen is in der eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen. Want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature. En insgelijks ook de mannen nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander. Mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende. En de vergelding van hun dwaling die daartoe behoorde in zichzelf ontvangende. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerde zin om te doen dingen die niet betamen. Vervuld zijn met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid, oorblazers, achterklappers, haterschots, smaders, hoovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, de ouderen ongehoorzaam, onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen, dewelke daar zij het recht Gods weten, namelijk dat degenen die zulke dingen doen des doods waardig zijn, niet alleen dezelfde doen, maar ook mede en welgevallen hebben in degenen die ze doen. Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, die andere oordeelt, want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf, want gij die andere oordeelt, doet dezelfde dingen. En we weten dat het oordeel Gods naar waarheid is over degenen die zulke dingen doen. En denkt gij dit, o mens, die oordeelt degene die zulke dingen doen en dezelfde doet, dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden? Of veracht gij de rijkdom zijner goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goede tierenheid Gods u tot bekering leidt? Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf de toorn als een schat in de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, welke in ieder vergelden zal na zijn werken. Tot zover. Dan hou ik maar eens op met lezen. Dat was een flink schriftgedeelte. En dat is niet voor niks. Want in dit schriftgedeelte beschrijft de apostel inderdaad de mensheid in de tegenwoordige tijd. Beginnend namelijk, een tijd die dan begint bij de dood en opstanding van Christus. En een tijd die dan eindigt bij de wederkomst van Christus. En die tijdpunten die ik nou noem, die zijn niet helemaal precies op een datum te prikken. Daar gaat het ook niet om, maar het gaat erom dat de tegenwoordige tijd, zoals wij die kennen, inderdaad door de Bijbel zelf begrensd wordt door de eerste en de tweede komst van Christus, zoals wij dat dan gemakshalve noemen. En over die tijd spreekt dit schriftgedeelte, en ook niet speciaal over de gelovigen, hoewel we het daar ongetwijfeld nog wel over zullen hebben, misschien niet vanavond, maar dan een van de volgende keren wel. Maar in eerste plaats wordt hier gesproken over de mens, de natuurlijke mens, de mensheid als zodanig. En daarbij gaat het natuurlijk om de mensheid, niet alleen maar in deze tegenwoordige tijd, maar ook dan speciaal in zijn relatie tot God. Of misschien moet ik zeggen, de mensheid in het gebrek, juist in zijn gebrek aan een relatie met God, want dat is waar het eigenlijk om gaat. Immers, vers 18 van dit schriftgedeelte, dus waar we zijn begonnen te lezen, zegt, de toorn Gods wordt geopenbaard. Er staat nog wat meer, maar ik neem het nu zo kort mogelijk. De toorn Gods wordt geopenbaard. Er staat niet, zal worden geopenbaard. Dit is niet de Bijbel in de omgangstaal. Omgangstaal is altijd onnauwkeurig. Nauwkeurige dingen kun je niet zeggen in de omgangstaal. Daarom kan de Bijbel ook niet in de omgangstaal. Dit is nauwkeurig taalgebruik. Er staat, de toorn Gods wordt geopenbaard. Of de toorn Gods ook zal worden geopenbaard van de hemel, dat is hier niet aan de orde. Later wel, dat wordt namelijk pas genoemd in hoofdstuk 2, vers 5 en 6. Waar staat, naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf het toorn als een schat in de dag des toorns. En dat is uiteraard in de toekomst. Maar het neemt niet weg dat ook in het heden de toorn Gods geopenbaard wordt van de hemel over de mens. En zelfs over de mensheid als zodanig. Hier in dit vers wordt het toorn genoemd. Op een andere plaats heet het oordeel. Het verschil is in de praktijk niet groot. Ik ben ook niet van plan er eigenlijk om nu daarop in te gaan, op het verschil tussen die beiden. Want het gaat erom dat beide termen, zowel toorn als oordeel, ook daadwerkelijk gebruikt worden ter beschrijving van de huidige situatie van de mensheid. Hier staat, de toorn Gods wordt, en dat is onvoltooid tegenwoordige tijd, wordt geopenbaard. Hè? Dus ja, het is niet taalkundig wat ik nu zeg, onvoltooid tegenwoordig, want dat klopt niet, hè. Dan zeg ik het verkeerd. Want het is voltooid tegenwoordige tijd, hè? Ja, dat weet ik. Maar ik zei onvoltooid tegenwoordige tijd, niet in taalkundige zin, maar in de betekenis van wat hier staat. Het betekent namelijk dat het gebeurt en dat het nog steeds doorgaat, dat er ook nog geen eind aankomt. Dat is in elk geval de gedachte, laten we het dan houden op een tegenwoordige tijd. Dan zijn we in ieder geval aan de voorzichtige kant. Wat hier dus beschreven wordt, is dat de toorn Gods nu geopenbaard wordt over de mensheid. Waarom? Nou, daar staat het mee. Het is namelijk niet zozeer over de mensheid. Er staat, de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. De vertalers hebben er daarna achter gezet als, zo van, de mensen als die de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden. Dat wil zeggen, alleen als ze de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden, wordt de toorn Gods over hen geopenbaard. En als ze dat niet doen, dan wordt de toorn van God niet over hen geopenbaard. Maar dat is niet wat er staat. Dat als moet u gewoon doorstrepen. Het gaat hier niet om een selectie. Het gaat er niet over. Het vers zegt niet dat de ene mens wel onder die toorn Gods leeft en de andere niet. Dat is niet aan de orde. Er staat dat alle mens, de hele mensheid als geheel, collectief, de mensen, de hele mensheid als geheel leeft onder die toorn Gods. Dat is niet de situatie van sommigen, maar dat is de situatie van allen. De toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel, hè, over alles wat op aarde is, daar komt het op neer. En het is een toorn Gods ook niet die veroorzaakt wordt door de mens zelf, het is uitdrukkelijk toorn van God, en het is een toorn die komt uit de hemel. Dat wil zeggen dat het een bewuste keuze van God geweest is om deze toorn over de mensheid als geheel te brengen. Waarom? Wel, daar staat erbij. Vanwege hun goddeloosheid en ongerechtigheid, wat strikt genomen hetzelfde is. Nou ja, je kunt wel weer verschil maken, maar hier staan die woorden bij elkaar omdat het hetzelfde is, uiteraard. Goddeloosheid, namelijk ongerechtigheid. Men is goddeloos omdat men het recht Gods afwijst. Men bepaalt zijn eigen recht. Dat kun je tegenwoordig ook alle dagen horen. Ik vind dat wij recht hebben, of ik vind dat ik recht heb, maar wij maken ons recht niet zelf. En wat je vindt moet je inleveren, heb ik wel eens gehoord bij de politie, hè? Ja, dat is dus zo, bij gevonden voorwerpen, ja. Dus dat is helemaal niet aan de orde. Recht wordt niet gevonden, recht wordt van hogerhand opgelegd. En hier gaat het in hoogste instantie om het recht Gods. Maar de ongerechtigheid der mensen verwerpt uiteraard het recht Gods. En daarom is het niet alleen ongerechtigheid, maar ook goddeloosheid, omdat men met het recht Gods ook uiteraard God zelf verwerpt. Hoe dat ook zij, de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. De mensen namelijk die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. De gedachte is niet alleen die mensen die dat doen, maar de gedachte is het komt over alle mensen, want alle mensen doen dat. Er wordt geen uitzondering gemaakt in dit vers. Er is weliswaar sprake van uitzonderingen, maar hier niet, in dit vers en in het volgende schriftgedeelte ook niet. In het hele stuk wat we gelezen hebben, wordt geen uitzondering gemaakt. We moeten eerst uitgaan van de regel, daarna kunnen we over uitzonderingen praten. De regel is namelijk dat de mensen de waarheid ten onder houden. Dat betekent dat ze die wel kennen en wel zouden kunnen kennen. En dat ze die misschien vermoeden en ook wel weten waar ze die vinden moeten. Maar ze willen niet mee te maken hebben, ze gooien er dus zand over of iets anders. Er wordt bewust ten onder gehouden. Dat is het thema waar we de vorige avond ook over gesproken hebben, naar aanleiding van 2 Petrus 3. En eigenlijk komt het op hetzelfde neer, en de gedachte van Petrus in 2 Petrus 3 is ook dezelfde. Want we hebben gezien dat in 2 Petrus 3 de apostel zegt dat de aarde waarop wij leven ooit uit de wateren omhoog gekomen is, weet u wel, de wateren van de grote vloed, die van Genesis 1, die vloed, Genesis 1 vers 2, en dat de aarde waarop wij dus nu leven bewaard wordt tot die, het oordeel straks door een, ook een vloed, maar niet van water, maar dan van vuur, op de jongste dag. En er wordt gezegd dat dat de mens willens onbekend is. Men houdt namelijk die waarheid in ongerechtigheid ten onder. Ik zou u er ook makkelijk voorbeelden van kunnen geven, waar het niet, dat ik dan onder, dat dan zal blijken dat de mensen die ik in gedachten heb, wel degelijk gelovigen zijn. Die waarheid in ongerechtigheid onderhouden. Met name ook deze waarheid waarover ik nu praat. Dus ik zal het dan maar niet verder vertellen, hè. Maar zo gebeurt het wel. En als gelovigen dat al doen, wat dacht u dan van ongelovigen? Die zullen zeker die waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Men belieft het niet, het komt niet uit, dus men schuift het opzij. Met wat voor argument ook, het doet er niet toe. En men probeert dus die waarheid te vergeten. Men wil namelijk ook de verantwoordelijkheid daarvoor niet dragen. Maar Petrus in 2 Petrus 3 haalt die waarheid, deze waarheid, die waarheid dus van die wereld die nu is, ter onderscheiding van de wereld die toen was en die welke nog zijn zal. Petrus haalt die waarheid naar boven om het te vergelijken met de dagen waarin wij leven. Want de dagen waarin wij leven zijn de dagen na de eerste komst van Christus en voorafgaande aan zijn wederkomst. Dat is precies zoiets. Dat is een periode, een tijd waarin deze wereld bestaat, ingeklemd tussen twee zeer ingrijpende gebeurtenissen uit de heilshistorie. En de gedachte is dan dat zoals de mens niet weet dat deze wereld niet de normale is, maar een heel bijzondere, sinds namelijk Genesis 1 vers 2, zo weet men ook niet dat de tijd waarin wij leven ook een bijzondere is, namelijk een bijzondere wereld sinds dat God zelf deze wereld geoordeeld heeft aan het kruis. De wereld waarin wij leven in het algemeen is die wereld die in de tijd nedergeworpen werd. En toch bestaat die weer voor een deel, tot op zekere hoogte. Nou ja, zekere laagte dan, vooruit. Maar goed, ik ga dat nou verder niet uitleggen. Het gaat erom dat we het nog even zien. Die wereld was geoordeeld, was nedergeworpen, vanwege zonde enzovoorts. Wel, de bedeling waarin wij leven, laat ik dat woord dan ook eens een paar keer gebruiken. De tijd, de bedeling waarin wij leven, deze tegenwoordige tijd, is ook een tijd waarin de wereld opnieuw geoordeeld werd, doordat die wereld geoordeeld werd aan het kruis van Golgotha. Waar de schepper zelf de plaats van de schepping innam en waar God zelf zijn oordeel, zijn vonnis volvoerde aan de Heer Jezus. Die verantwoordelijk gesteld werd voor deze wereld. En het is de apostel Paulus die dan in Galaten 6 is het inmiddels, in Galaten 6 zegt dat door de kruisiging van de Heer Jezus Christus de wereld gekruist is. Er zijn meer van die uitspraken, maar ik noem hem maar één. Hè. Ik doe net of u hem kent, en anders dan zoekt u hem erop. De wereld is gekruist. Dat wil zeggen, ooit werd de wereld geoordeeld in Genesis 1 vers 2, maar later werd de wereld weer geoordeeld op een andere manier, maar ook definitiever eigenlijk, door de kruisiging van de Heer Jezus. En zoals deze wereld bestaat sinds De nederwerping van de wereld in Genesis 1 vers 2. Sinds het oordeel over die oorspronkelijke wereld. Zo leven wij in een bedeling waarin de wereld opnieuw geoordeeld is. Sinds de dood van de Heer Jezus. Daar gaat het om. Kom met elkaar overeen. En naar de toekomst toe krijg je hetzelfde verhaal. De mens wil niet weten en realiseert zich niet dat deze oude wereld voorbij gaat. De gedaante deze wereld gaat voorbij. Met al haar begeerlijkheden, zegt de apostel. Maar men wil dat niet weten. Net zo min als men niet wil weten dat in het verleden iets dergelijks gebeurde. Net zo min wil men weten dat in de toekomst zal gebeuren. Dat er een komt, een dag, waarin de hemel en de aarde brandende zullen versmelten. 2 Petrus 3, en we hebben het besproken. Maar op dezelfde wijze wil men ook niet weten dat deze tegenwoordige bedeling beëindigd zal worden door de wederkomst van Christus met alles wat daarmee samenhangt. Want ook dan zal een oordeel komen, niet, weliswaar niet over de schepping als zodanig, maar wel degelijk over de levende mensheid. Ik zou het eigenlijk moeten tekenen, maar ja, dat kunnen bandluisteraars weer niet horen, dus ik zal het proberen in woorden uit te leggen. Hè? Het is het verhaal van een oude schepping, geef ik nu even aan. Aan uw linkerkant aan, van een oude schepping naar een nieuwe schepping, van de nederwerping der wereld naar een jongste dag waarop een nieuwe hemel en een nieuwe aarde verschijnt. Maar dat plaatje, dat kun je ook verkleinen en dan zie je vanaf de kruisiging van de Heer Jezus en zijn hemelvaart dus, zijn verdwijnen uit deze wereld, tot aan zijn wederkomst. In die tijd leven wij en dat is een volstrekte parallel. Het is die parallel die juist in 2 Petrus 3 ons wordt voorgehouden. Peter zegt, de Heer zou komen, zou wederkomen, zou zijn koninkrijk oprichten, nog in deze oude schepping. Het duurt wel wat lang, maar het zal gebeuren. Maar, zegt hij, de mensen die dat niet geloven of die dat niet verwachten, die weten ook niet dat eens in het verleden de wereld geoordeeld werd. Zoals kort geleden de Heer gekruist werd en daarmee de wereld gekruist werd, zo weten ze ook niet dat langer terug, 4000 jaar eerder minstens, hè, nee, langer waarschijnlijk, maar meer dan 4000 jaar daarvoor, de wereld ook al geoordeeld was. Die oude schepping, die wereld die toen was. Beide dingen weten ze niet en daarom kennen ze de toekomst ook niet. Nou, ik hoop dat het duidelijk is dat we met een parallel te maken hebben. De zaak is namelijk dat we spreken, dat Peter spreekt over een tijd uit de wereldgeschiedenis die begint bij een catastrofe en eindigt bij een catastrofe. Want zo heet zoiets, een catastrofe. Ik weet ook niet hoe je het schrijft, maar dat doet er niet toe. Per slotverrekening is dit spreektaal, geen schrijftaal. Nou goed. Maar deze bedeling waarin wij leven begon met een catastrofe, de dood van de Heer Jezus namelijk. En die eindigt met een catastrofe, een soort omwenteling heet dat. Hè? Namelijk de wederkomst van Christus en het oordeel wat daarmee gepaard gaat. Zie. En over die dingen spreken wij nu. En over die periode, die laatste, die smallere periode, onze tegenwoordige bedeling heet dat, daarover spreekt hier de apostel Paulus in Romeinen 1. Petrus in zijn tweede brief, waar we het nu net over hebben, spreekt er ook over en heeft het dan over wat hij noemt tegenwoordige waarheid. Dat is een term die je weinig hoort, daarom zal ik hem eens vaak gaan gebruiken. De tegenwoordige waarheid is een volstrekt bijbelse term. Ik geloof het 2 Petrus 1, maar ik weet niet uit het hoofd precies. Maar als u het weten wil, wil ik het straks wel even opzoeken. Tegenwoordige waarheid, dat wil zeggen waarheid die van toepassing is op onze tegenwoordige tijd. Die onderscheidt zich van alle andere waarheid. Er zijn waarheden namelijk die wel op andere tijden van toepassing zijn, maar niet op de onze. En onze tijd onderscheidt zich van al die anderen, doordat het een tijd is die ingeklemd ligt tussen de twee belangrijkste gebeurtenissen uit de heilshistorie. De twee belangrijkste, de komst en de wederkomst van Christus. En vandaar dat onze bedeling uit de heilshistorie eigenlijk ook de belangrijkste is. Nou ja, dat had ik natuurlijk moeten bewaren voor de volgende keer, maar laat ik dan nu maar zeggen. Er komt erop neer dat onze bedeling de belangrijkste is, omdat in deze tijd, in deze bedeling, God zich een volk verzamelt uit de mensheid. Vanavond zouden we praten over de mensheid, maar hij verzamelt zich een volk uit de mensheid, dan komen we bij de uitzonderingen terecht. De gelovigen namelijk uit deze bedeling, waartoe u en ik waarschijnlijk behoren, nou ik weet het zeker, maar van u weet ik het niet allemaal zeker, hè? Maar dat neem ik voor het gemak even aan. Als u een gelovige bent, behoort u tot dat volk, verlost uit de mensheid en geroepen tot een hemelse bestemming, een hemels burgerschap en daarmee zelfs eerst geboorterecht. En dat is een grote uitzondering, want alle gelovigen uit voorgaande bedelingen, maar ook alle gelovigen uit toekomende bedelingen, komen niet in de hemel. Nee, worden wel behouden, maar komen niet in de hemel. Je moet de dingen natuurlijk wel uit elkaar weten te houden, hè? En vooral hemel en aarde. Was nou eenvoudiger uit elkaar te houden dan hemel en aarde, hè? Nou ja, bij nader inzien. Goed. Maar daar gaat het om. Wat beloofd is, is eeuwig leven. Wat beloofd is, is een eeuwig koninkrijk. Dat is allemaal beloofd aan de gelovigen. Dat ze het koninkrijk zouden beërven. Jawel, maar waar staat dat ze de hemel in zouden gaan? Heel goed. Dat staat ook nergens. Dat is namelijk een heel uitzonderlijke situatie. Dat geldt ook niet voor al die gelovigen. Dat geldt alleen voor de gelovigen van onze bedeling. Gelovigen, de eerste gelovigen van het nieuwe verbond. De eerste gelovigen van na de opstanding van Christus. En die eerste, dat zijn allen die tot geloof komen voor de opname van de gemeente. Daar staat dus een datum voor. Nee, die weet ik niet. Daar gaat het nou niet over. Er zijn er die zeggen dat ik dat een leuke stad, hè. Ik hoor het heel lang terug van Klein Hanevat. Ab Klein Hanevat heeft gezegd, die datum. En dan hoor ik bijna altijd jaartallen die ik nooit genoemd kan hebben. Absoluut niet. Hoe dat nou komt, begrijp ik ook niet. Want wat is nou makkelijker dan een jaartal te onthouden en door te vertellen. Maar ik moet u zeggen dat ik daar vroeger op school ook al moeite mee had. Maar anderen hebben dat kennelijk ook, hè. Slag bij Nieuwpoort heb ik ook nooit kunnen onthouden en zo. Nou goed, doet er nou niet toe. Maar ik zeg het maar tot uw vermaak. En tot het mijne. Maar wij weten daar geen datum van. Maar er staat wel een datum voor. Daar gaat het om. God heeft zich een termijn gesteld. Daarna, alle die daarna tot geloof komen, horen niet meer bij die eerstelingen. Moet een keer een datum voor staan, hè. Ja, een speciale actie. Is een kruidenier in de zaal? Een slager, jawel, dat is waar. Een speciale actie is dat, wie het eerst komt, eerst maalt, heet zoiets. Hè? En er zullen twee op de actie, nou ja, laat maar, of dat malen zullen we maar niet hebben. Maar het is een speciale actie, de eerstelingen, jawel, moeten voor een bepaalde datum zich melden, zeker wel. Dan horen ze bij die eerstelingen die een hemelsburgerschap ontvangen. Zo is dat. Dat is uitzonderlijk, dat is niet normaal, dat is uitzonderlijk. Onze hele bedeling is een uitzonderlijke. Maar nou praat ik over gelovigen. Maar de bedoeling was dat we het vanavond eerst zouden hebben, niet over de gelovigen, maar over de mensheid, over de regel. En de regel, die is precies het tegenovergestelde van deze uitzondering die ik nou noemde. De regel is namelijk, of de uitzondering was, dat God de gelovigen uit deze wereld verheft, en bij zichzelf zet in de hemel. Maar de regel is, dat is tegenovergesteld dus, de regel is dat God naar de mensen helemaal niet omkijkt. En dat is raar, zeldzaam betekent dat. Dat is raar om reden dat we uit de Bijbel een God kennen die wel degelijk zich met de mensheid bemoeit en daar naar omziet en daar zijn hand in heeft en de koninkrijken der aarde geeft aan wie hij wil en af en toe zijn stad omkeert als hij het nodig vindt en dergelijke dingen meer. Dat is Bijbelse geschiedenis. God bemoeit er zich mee. Dat mag je toch aannemen ook, als deze schepping door God geschapen is, dat die schepper zich ook een beetje bemoeit met de gang van zaken in de schepping. Dat is ook de regel, dat was het namelijk. Maar dat was tot op het moment dat God de wereld oordeelde aan het kruis van Golgotha. En de consequentie van de dood van de Heer Jezus aan het kruis is dat daar officieel de wereld gekruist werd. En dat betekent dat daarna God dus zich niet bezighoudt met de gang van zaken in de wereld. Dat kan ook niet, omdat de wereld voor hem dood is. Nooit gelezen in Efeze 2. Daarom gedenk dat gij die eertijds dood waart. Door de misdaden en de zonden enzovoorts. Dood. De mensheid wordt beschreven als dood. En dan haasten wij ons om te zeggen, ja, dat is geestelijk dood. Zo, ja, ja, ik zou niet weten wat het verschil is. Je moet weten wat dood is. Dood is scheiding. Dood is dat er totaal geen communicatie is. Dat men elkaars bestaan niet eens bewust is. Dat is dood. Dood is niet ophouden te bestaan, hoewel het dat kan inhouden in de praktijk, maar in het algemeen, dood is scheiding, geen communicatie, verbroken gemeenschap, zou pleegde mijn vader te zeggen, dat is het eigenlijk, ja. Nou, wat dat betekent, als de wereld geoordeeld is aan het kruis van Golgotha via de Heer Jezus, dan betekent dat de wereld gestorven is en dat God dus niet communiceert met de wereld. Ik zeg het elke keer, Als ik op deze dingen kom, dat is het antwoord op de beroemde vraag die in allerlei vormen ons altijd gesteld wordt als gelovigen. Er wordt altijd gezegd, als, dat weet u toch, hè, wat er nou komt, hè? Als God bestaat, want dat valt te bewijzen, of God bestaat of niet. Als God bestaat, zou het toch moeten blijken, dat is, ik vertel de vraag nou andersom, hè. Van de andere kant kom ik nou binnen. Als er een God bestaat, zou het toch moeten blijken uit zijn bemoeienissen met de wereld. Maar de vraag wordt andersom gesteld. Als er een God bestaat, waarom bemoeit hij zich dan niet met de wereld? Blijkbaar, want waarom gaat het dan anders verkeerd enzovoort? En het antwoord is, het is een bewijs dat God bestaat. Want een God die bestaat, die heeft zich 4000 jaar lang met deze mensheid bezig gehouden. En toen heeft hij gezegd, nou is me wel genoeg. Deze mensheid oordeel ik, en dat is ook inderdaad wat gebeurd is. U weet, alles wat met 4 geteld wordt, gaat voorbij. Is tijdelijk. Jawel. Alles wat met 4 geteld is, 4000 zeker. 4 bedelingen, oftewel 4000 jaar, het leidt allemaal tot op het kruis. De laatste 4, om zo te zeggen. Er was ook een 4 namelijk, een kruis, hè. Het is de eenvoudigste 4 die je je voorstellen kunt. Een kruis, en daar werd de wereld geoordeeld. God zegt, het is nou genoeg, nou wil ik er niet meer mee te maken hebben. Nou heb ik u zo lang verdragen, en het wordt speciaal gezegd tot Israël, uit de 4e bedeling, uit de wet, heb je zo lang verdragen, maar nou is het genoeg. En God oordeelt de wereld, en daarna kijkt hij er niet meer naar om. En dat zijn de dagen waarin wij leven. Waarmee ik verklaard heb wat die toorn Gods is. De toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. En sinds die tijd bemoeit God zich niet met de wereld. Ja, de vraag is altijd met wie dan wel? Ja, je moet er niet zo gauw overheen praten. Hè? God bemoeit zich niet met de wereld. Nee. Laat het tot u doordringen. Als iemand zegt, als er dan een God is, waarom bemoeit u zich dan? Waarom zie je daar niks van? Dan zegt u, omdat God gezegd heeft dat hij dat zo zou doen. Het bewijst dat er een God is. Het is toch te dwaas om te vertellen dat we leven in een wereld waar we alle op onze vingertjes, op 10 vingertjes, dus trouwens hebben we in 1 hand, kunnen we dat wel uitrekenen, dat het een wereld is die door iemand geschapen moet zijn, hè? En niet door het bekende rotje in de mest valt, daar hebben we het al eens over gehad. Hè? Dus daar beginnen we nou niet weer over. Je moet geschapen zijn. Waarom bemoeit God zich met de wereld niet? Dat is een rare vraag. Dat heeft niks te maken met of God bestaat. Je moet ervan uitgaan dat God bestaat en dan de vraag stellen, waarom merken we er niks van? Wat is er gebeurd? En het meest zinnige antwoord is dat deze wereld die God heeft afgewezen, uitermate gekwetst en beledigd. Zo is het gebeurd. En toen God, eerst stond hij zijn dienstknechten, zijn profeten enzovoort, en uiteindelijk zijn zoon, en ze hebben zijn zoon gedood. Wat denk je wat een God zou doen? Er werd gevraagd ook in de Bijbel, hè? Wat zal die heer van die wijn gaan doen? Ja, een van de gelijkenissen. En dan wordt gezegd, hij zal die dienstknechten een kwade dood aandoen, die lui in de wijn gaat. Hij zal ze een kwade dood aandoen. Dus als ze verloren doen gaan, staat er letterlijk. Ik weet niet waarom ze het niet vertaald hebben zo, maar dat is wat er staat. Hij zal ze verloren doen gaan. Op een beroerde manier zelfs. Ja, uiteraard. En dat is wat God gedaan heeft, ook inderdaad. En laat die wereld los. En dat is niet wat ik bedenk. En dat haal ik ook niet uit de krant. Hoewel ik het had kunnen bedenken, geef ik meteen toe. En hoewel ik het ook uit de krant had kunnen lezen, natuurlijk, want daar blijkt het uit. Waar is God? Dat moet je bij elke nieuwsdienst enzovoort, elk journaal op de televisie, moet je dat vragen. Waar is God? En als je het vraagt aan een theoloog, zegt hij overal, en iedereen weet, dat het antwoord zou moeten zijn, nergens. Want hij is niet overal, hij is nergens. Niet in de schepping in elk geval. Ja, dat is precies... precies andersom, ja. En als je navraagt hoe men erbij komt te zeggen dat God overal is, dan krijg je een tekst uit een psalm, waar staat, ik ken alleen de Berijmde versie. Op bergen en in dalen, ja, overal is God. Maar die volgende regel zegt het duidelijker. Waar wij ook ooit dwalen of toeven, daar is God. Hij is niet overal, hij is overal waar wij als gelovigen zijn. Omdat hij bij ons is en in ons woont, maar dat is niet in de wereld. Waar nog bij komt, dat staat niet het meervoud in de psalm, dat staat niet wij. Dat staat ik. Lees maar eens na, dat staat ik. Ja, en die ik is David in de psalm, ik geloof 139, of zie ik dat verkeerd? Ik geloof psalm 139, goed. Maar die ik is David, maar die ik is natuurlijk gewoon de Heer Jezus, de gelovige bij uitstek. En waar hij zou zijn vader, zijn hemelse vader, hem niet verlaten. Zou met hem zijn. Al was hij ook in de hel, staat er. Maar je wou toch niet beweren dat God overal alom tegenwoordig is en dus is hij ook in de hel? Want dat is wat er staat dan. Maar dat staat er niet. Het is een uitspraak die overeenkomt met die van, gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Precies, en dan gaat het over de Heer Jezus. Meer speciaal over, meer in het algemeen, over de gelovigen. En het is natuurlijk een waarheid die niet alleen op de Heer, maar ook op ons van toepassing is. Waar wij zijn, is hij bij ons en blijft hij bij ons en woont hij in ons. Maar in de wereld als zodanig is hij niet. Absoluut niet. Hij heeft zich zelfs demonstratief teruggetrokken vanaf de bekende plek. De Olijfberg, jawel. En men heeft hem nog naast aan staren. Daar gaat hij dan weg. Voor altijd? Nee, er werd gezegd, nee, deze Jezus zal al zo wederkomen. Maar die belofte is nog nooit vervuld. Zullen we nog steeds leven in een wereld die door de Heer verlaten is. Waarna wij vervolgens opgewekt worden, en ik noem dat omdat het meteen bewijst de situatie waarin de wereld zich bevindt. Wij worden vervolgens opgewekt om te zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is, zitten aan de rechterhand Gods. Zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, Colossense 3. Waarom? Omdat de Heer hier niet is. Hij heeft de wereld losgelaten en dat is precies wat hier beschreven staat. En als er dus staat, de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloze en ongerechtigheid. De mensen die de waarheid en ongerechtigheid en onderhouden, dan is die toorn niet anders dan dat God die wereld heeft losgelaten. Aan zijn lot heeft overgelaten. En ik moet erbij zeggen dat hij dat niet zomaar gedaan heeft, maar hij heeft het gedaan omdat die wereld dat ook daadwerkelijk wilde. Zeg, we maken het zelf al uit. We kunnen onszelf al redden, we hebben die God niet nodig, we hebben die Messias niet nodig, we hebben die leer niet nodig, enzovoorts. En meer speciaal, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Dat is nog netjes, want er volgde natuurlijk op, kruist hem. En toen zei de Heer, nou ja, dan zal ik mijn handen maar open doen. Loslaten. God heeft de wereld niet van zich afgeschopt, heeft hem losgelaten. Weer die kant op, weer zonder mij. Doe dan maar eens een poosje. Kijk maar eens wat daarvan terecht komt. En het valt niet te ontkennen dat de wereldgeschiedenis, de geschiedenis van de volkeren, sindsdien er toch wel totaal anders uitziet. Ik weet niet of je ooit wat zich bezig hebt gehouden met de geschiedenis, gewoon de algemene geschiedenis van de volkeren enzovoorts. Hè. Dan zult u zien dat er sinds de eerste komst van Christus toch een heleboel veranderd is in de wereld. Een enorme versnippering van de volkeren. De grote staten werden allemaal kleine staatjes. Het was helemaal compleet versnipperd. Allemaal klein geruzie onderling enzovoorts. En er is sindsdien nooit meer iemand in staat geweest om een fatsoenlijke eenheid in die mensheid te brengen. Waar nog bij komt dat alle volkeren sindsdien aan het hollen gegaan zijn. Over het rond der aarde. Jawel, mooi rondlopen kun je dan. Alle volkeren zijn verdwaald, niemand weet nog wie die eigenlijk is en waar die thuis hoort. Iedereen is op zoek en het is één grote puinhoop. Ja, en niemand komt er nog uit. De problemen worden maar groter en groter en groter. En wat men er ook aan doen wil, men is er niet toe in staat. Waarom niet? Wel, hebben deze kwaden ons niet getroffen omdat onze God met ons niet is? Als iemand bijbelvast in de zaal, die zal meteen zeggen, dat is een uitspraak van Israël. In de ballingschap. Ja, dat is ook zo. Maar we dienen wel te weten dat Israël in de ballingschap een uitbeelding is van de volkeren zonder God. Er is maar één God. En die God is niet met Israël, ook niet met de volkeren. En de kwaden die de volkeren treffen, de kwade dingen, zijn wel degelijk het gevolg van dat God met die volkeren niet is. Dat was vroeger wel anders. Toen was er lijn in de geschiedenis. En die lijn krijgen we ook. Je hoeft slechts de geschiedenis van de wereldrijken maar te volgen. Vanaf het Egyptische tot aan het Romeinse. Om te zien dat er lijn in zat op een of andere wijze. Ja, volgens sommigen een aflopende lijn. Dat kan zijn, maar niettemin een lijn. Maar sindsdien is die lijn volkomen zoek. En dat is al bijna 2000 jaar zo. Want er ligt een oordeel van God over de mens. Het oordeel houdt in dat de verbinding met de hemel is afgesneden. En dat wij nu leven in een tijd die gekenmerkt wordt door de silence of God. Ja, dat noem ik expres, want dat is de titel van een boek. Maar goed dan. Er wordt gekenmerkt door het zwijgen van God. Een God die zwijgt en een hemel die gesloten is of lijkt. Dus maar hoe je er tegenaan kijkt. Maar zo zit dat. In zo'n tijd leven wij. Nou, dat is die toorn die hier genoemd wordt. Waarom is dat zo? Waarom wordt die toorn Gods geopenbaard? Er staat, omdat de mensheid de waarheid in ongerechtigheid en onderhoudt. De vraag is vervolgens, de volgende vraag is, maar kent de mens die waarheid dan? En het antwoord is, nou dat misschien niet, maar hij kan hem kennen. Als je het Nederlands verstaat, hè? Hij kan hem kunnen of zoiets. Nou goed. Maar hij kan die waarheid kennen. Hij beschikt erover. Hij kan hem zo uit de kast trekken als het ware. Dat is ook kennis hebben hoor. Als de mens van de mensen dat hij kennis heeft, dan betekent het niet dat hij dat paraat in zijn hoofd heeft. Maar dat betekent het wel dat hij met geringe moeite die kennis tot zich kan nemen. Die is namelijk in de buurt, hij beschikt erover. Misschien niet in zijn hoofd, maar dan toch in ieder geval in de kast. Of zoiets. Op een of andere wijze. Dat is wat de schrift zegt. Sommigen struikelen erover, maar in de brieven, Nieuwtestamentische brieven, Johannes geloof ik, daar lezen wij, gij weet alle dingen, gij hebt niet van nodig dat iemand u leren. Wisten die nou alle dingen? Volgens Johannes wel. Hadden ze dan niemand van nodig die hen leerde? Volgens Johannes niet. Maar als je het Paulus vraagt, zegt Paulus, jawel, want God heeft dan de gemeente gegeven. In ieder geval sommigen tot leraars, dus men heeft ze wel nodig. Zijn Paulus en Johannes het dan niet met elkaar eens? En het antwoord is, jawel, maar ze praten over verschillende dingen. De gedachte is namelijk dat degene aan wie Johannes schrijft inderdaad over alle kennis kunnen beschikken. Het is er. We moeten misschien wat moeite voor doen om het zich eigen te maken, maar het is er. Dus je wilt... Is het er? Dus wat ik op school altijd leerde, dat heb ik inderdaad goed onthouden. Ik geloof niet dat het helemaal de bedoeling was. Het was een van de weinige dingen die ik op school onthouden heb. Je hoeft de dingen niet uit je hoofd te weten, als je maar weet waar je het vinden moet. Dus sindsdien ben ik boeken gaan verzamelen. Ja. Zo doe je dat. Dus als ik een vraag heb, dan begin ik ijverig te zoeken. En zo hoor, dat is de manier. En dat is wat Johannes ook zegt. Je hebt niet wat nodig, je weet alle dingen. Waarom? Omdat je een Bijbel hebt, heel eenvoudig. Daar moet het in staan. En dat is het verhaal. Je weet alle dingen. God heeft zich geopenbaard. Aan de mens. Dat is één ding. Het andere ding is, dat van de mens staat, de mens het houdt de waarheid ten onder. En wordt weer de vraag, stel ik weer de vraag. Weten ze dat dan? Het antwoord is, dat misschien niet, maar ze kunnen het weten. En er zijn twee bronnen voor die kennis van God. De een is de meest voor de hand liggende, maar die wordt hier niet eens genoemd. Is het woord Gods. God heeft zich geopenbaard in zijn woord. En de andere is, want niet iedereen beschikt over boeken, zeker in die dagen niet. Maar de andere mogelijkheid is, dat wat van God gekend kan worden, gevonden kan worden in de schepping, in de werken van de schepping zelf. In de natuur heet dat. En tot voor kort was dat in christelijke kring ook redelijk algemeen bekend. Althans in de orthodoxe kring, want er had men twee bronnen voor de kennis van God. Dat was namelijk de schriftuur en de creatuur, heette dat. Dat was zeker nog voor de Heidelbergse, maar dat doet er nou niet toe, hè? Nee, later heb ik er nog wel bijgemaakt. Maar de schriftuur en de creatuur. Het woord Gods en de schepping Gods. Want ook de schepping Gods is bron, een normale bron... Voor kennis van God. Dat is wat hier staat. Daar kan een mens over beschikken. En zo is het ook. En omdat hij dat afwijst, zowel het woord Gods als de kennis van God uit de natuur. Omdat hij dat afwijst, wijst God die mens af. En zegt, wil je het niet weten? Ik heb twee getuigen gegeven.
Dat moet genoeg zijn. Nou ja, of drie. Dat kent u toch, twee of drie getuigen. De schriftuur en de creatuur zijn er twee. En dan heb ik nog een derde, maar die had je ook niet apart hoeven tellen. Dat is de Heer Jezus zelf. Maar je had hem niet apart hoeven tellen, want hij is het woord Gods. Hij komt dus overeen met de schriftuur. Maar aangezien het deel geworden is ook van de schepping, komt hij ook overeen met creatuur. Dus het is twee of drie getuigen. Hangt er maar van voor je telt. Maar het moet in elk geval genoeg zijn. Maar men wil dat getuigenis niet, men wil er niet naar luisteren. En in de praktijk is het zo dat de mens zich uitput om het getuigenis van de schepping te ontkennen. Men denkt namelijk, want dat mag je niet verder vertellen natuurlijk, want het is geheim. Maar eigenlijk is het zo dat de natuurkunde zich bezighoudt met het ontwikkelen van bepaalde theorieën. Waarna men in de schepping gaat zoeken naar bewijzen voor de theorie die men ontwikkeld heeft. Nou, dat is natuurkunde. En wat de theologie betreft... Krek. Precies zo. Men denkt de theorie uit en gaat vervolgens op zoek naar bijbelteksten. Dat is nog het gunstigste geval, hoor. Want zo was het nog maar zo gunstig. Nee, het is ongunstig, maar meestal is het nog slechter. Meestal heeft men helemaal geen bijbelteksten nodig. Meestal schrijft men de bijbel gewoon overnieuw. Zelf. Maar traditioneel is het inderdaad zo. Men denkt de theorie uit en zoekt er bijbelteksten bij. Losse bijbelteksten. Compleet uit het verband gerukt, bekende manier. Maar wat dacht u wat men in de natuurkunde doet? Precies hetzelfde. Dingen uit het verband rukken en bij elkaar zetten. En dan komt men tot de bevestiging van een theorie die men tevoren al had. Meneer Darwin is er beroemd om geworden. Die dacht een theorie uit. En daarna ging hij feitjes zoeken. Dat was niet zo gek bedacht. Want dan kon hij mooi op wereldreis. En de onkosten daarvan kon hij aftrekken van de belasting. Want het was wetenschappelijk. Nee, sorry, ik weet nog een paar varianten. Maar die zal ik u niet vertellen. Maar zo gaat dat. Men denkt eerst de theorie uit en gaat er dan feitjes bij bedenken. Dat meneer Darwin zelfs zijn eigen theorie later herroepen heeft. Dat wordt ook niet verder verteld. Maar het is wel zo, hoor. Nou zegt dat niks natuurlijk, dat maakt het niet uit. Want niet Darwin had gelijk of ongelijk. De Bijbel heeft gelijk. Dat is het enige. Dat is het enige wat werkelijk doorslaggevend is. Goed. Nou, waar het om gaat is dit. Men had God kunnen kennen, maar men blieft het niet. Men houdt zich langs twee kanten bezig. Namelijk aan de ene kant met het ontkennen van het getuigenis van de Createur. En aan de andere kant houdt men zich bezig met het ontkennen van het getuigenis van de Schriftuur. Ontkennen van het woord Gods. En dat is precies wat de Satan trouwens ook al deed. Dat was ook Genesis 2. God heeft wel gezegd, maar dat moet je niet al te serieus nemen. Enzovoorts. Nou, dat is wat hier ook gezegd wordt. En God is dat simpelweg zat. En heeft ermee opgehouden. Ja, als men dat niet wil, als men echt niet wil, nou dan niet. En dat is wat er gebeurd is, er staat dan ook, er staat dat die toorn Gods over de mensheid gekomen is, vers 21, omdat zij God kennende, dat wil zeggen, zij beschikten over de kennis, zij wezen het af, maar zij beschikten over de kennis, dat ze God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt, of gedankt, dat is de consequentie, als men God leert kennen, dan heeft men alle reden om hem heerlijkheid te geven, namelijk hem te danken. Dat is hoe je God heerlijkheid geeft, in een dankgebed. Ze hebben hem als God niet verheerlijkt of gedankt, maar in tegendeel staat er, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen. Ik vind dat altijd een schitterende uitdrukking, hoe kom je erop? Ze zijn verijdeld geworden in hun overleggingen. Overleggingen zijn gedachten, hè? Maar verijdeld worden betekent letterlijk leeg geworden. Dat wil zeggen, ze hebben nog wel gedachten, maar de gedachten zijn leeg. Het dient tot niets. Ik heb dat wel eens, dan hoor ik wel eens op de radio onderweg of zo. En soms op de televisie ook hoor ik mensen over dingen praten, discussiëren. Dan denk ik, ja jongens, waar hebben jullie toch in vredesnaam over? Wat maakt het nou uit? Wat zijn dat voor overleggingen? Wat is de zin ervan? Stel nou dat een van de partijen gelijk heeft, wat dan? En stel nou dat die andere partij gelijk heeft, wat dan nog? Dan verandert domweg niks. Het zijn lege gedachten. Het leidt tot niets. En welke theorie men ook heeft over het ontstaan van de wereld, het maakt toch niet uit. Het heeft geen enkele consequentie. Het is puur getheoretiseer, zonder enig praktisch nut. Ook, maar dan ook niet in het minst. Waar ben je dan mee bezig? Dat heet wetenschap. Maar ze zijn verijdeld geworden. Daar kun je de kost mee verdienen tegenwoordig, ja. Ja, dat kan. Je kunt er les in geven. Zo kun je de kost verdienen. Ja, ik ben daar absoluut zeer negatief over. Ja, ik niet alleen. De Bijbel is er negatief over en ik sluit me daar heel graag bij aan, ja. Maar ze zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Dan is het licht eruit. Dat is hetzelfde, hè? Of er nou overleggingen verijdeld zijn of het hart is verduisterd, dat maakt in de praktijk geen verschil. Dat betekent, er zit niks meer in. Het is leeg, het is ijdel. En als het duister is, is er niet alleen geen licht, maar is er zelfs geen leven. Dat is het. Volkomen dood, zinloos. En dan staat er, en zich uitgevende voor wijzen. Jawel, want ik zei het al, het heet wetenschap. Ten onrechte. Valselijk heet het later bij Timotheus, geloof ik, hè. Valselijk genaamde wetenschap. Ja, dat is alle wetenschap. Die wordt ten onrechte zo genoemd. Ja, is geen wetenschap. Men weet namelijk niets. Men houdt zich zelfs bezig met het ontkennen van datgene wat men zou moeten weten en zou kunnen weten. Nou, zich uitgevende voor wijzen, zijn ze dwaas geworden. Wat hebben ze namelijk gedaan? Ze hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God veranderd in of vervangen door de gelijkenis eensbeelds van een verderfelijk mens. Dat betekent gewoon dat ze de plaats die God toekomt, die de verheerlijkte God toekomt, die plaats hebben ze toebedeeld aan een verderfelijk mens, staat er. Noemen ze een verderfelijk mens. Nee, maakt niet uit, de mens in het algemeen. Dus elke mens, verderfelijk wil zeggen vergankelijk, aan de dood onderworpen. En de heerlijke, de verheerlijkte, de heerlijke God heeft men vervangen voor een verderfelijk mens. Men heeft de mens tot God gemaakt. Want de hele wetenschap is natuurlijk generaliserend gesproken, maar de hele wetenschap, welke tak van wetenschap ook, doet in feite niet anders dan God wegredeneren uit de schepping, zodat de mens zelf en met name de wetenschap van de mens, de zogenaamde wetenschap, koning is. Komt ervoor in de plaatsen staan. Dat is wat er gebeurt. Maar iedereen kan het controleren. Want waar mensen nog respect voor hebben is niet voor een God, want daar geloven ze toch niet in. Maar nog wel in het kunnen, en dat noemen ze dan wetenschap, van de mens. Dat is een beetje achterhaald langzamerhand. Maar we waren, wat was de mens zei trots. We waren zo goed, de wetenschap had al zoveel bereikt. De menselijke wetenschap, het menselijke kunnen had zoveel bereikt. We konden allemaal naar de maan. Ik heb er het nut niet zo erg van ingezien, want wij leerden dat naar de maan lopen over het algemeen, of naar de maan gaan, dat het ongeveer hetzelfde was als naar de Filistijnen gaan. En het leek me bepaald niet zo nuttig eigenlijk. Maar inderdaad, met al zijn wetenschap gaat een mens naar de maan, dat bedoel ik er maar te zeggen. Maar wat meer overdrachtelijk. Waar schiet men ermee op? Het toppunt van ijdelheid, dat wil zeggen van leegheid. Het is een leuke hobby, een leuke sport, maar het dient tot niks. De mens wordt alleen maar hoogmoedig van, en waarom? Nou, dan kan die wel weer even. Waar het om gaat is dat men dus God wegredeneert en men stelt zichzelf voor God in de plaats. En wat zegt God dus? Nou, doe het dan maar eens een poosje. Nee, een kleine tijd, 2000 jaar of zo. Doe het dan maar eens een poosje. Dat is wat er gebeurd is. De mens wilde op de stoel van God zitten. Ja, niet alleen volgens de natuurkundigen, maar ook volgens de theologen. Mens is immers de kroon van de schepping. Heb je dat al eens gelezen in de Bijbel? Ik ook niet, nee. Maar goed, maar het schijnt zo te zijn. De kroon der schepping of zoiets, hè. Nou, dan moet hij maar eens een poosje doen dan als hij zich dat verbeeldt. En dat er niks van terecht komt, lijkt me tegenwoordig wel. Ja, nou doet men net alsof we nu pas dat ontdekt hebben en nu er ineens hard aan moeten gaan beginnen om er alsnog wat van te maken. En dat betekent ongeveer, aangezien we de kroon der schepping zijn als mensen, moeten we nou ineens de straat vegen, geloof ik of zo. Was het niet zo?
De zeedweilen.
De zeedweilen. Ja, zo is, want die is vuil geworden, geloof ik. Hè? Nou ja, ik weet het niet zo precies meer. Nou worden we ineens corveeër en dat is dan kroon op de schepping. Ik begrijp dat allemaal. Echt niets van, met de beste wil van de wereld. Ik vind het zulke onzin. Hè? Want wat moet je met een wereld die geen God kent, waarin niemand is die daar werkelijk macht in kan uitoefenen? En dat kan ook echt niemand. Men zou moeten komen tot aanvaarding van hem die zich voor die wereld garant gesteld heeft. Komen tot hem die zichzelf in de creaturen en de schriftuur geopenbaard heeft. Hem danken, hem heerlijkheid geven en hij zorgt voor de rest. Dat is het Bijbelse verhaal. Maar goed, de mens heeft in zijn hoogmoed God vervangen door een mens. En zelfs vervangen door vogels. En door viervoetige en kruipende gedierte, staat er. Wat heeft dieren tot God gemaakt? Ja, nou ja, dat is toch bekend, dacht ik. Hè? Een stier, of een ooievaar, of een kevertje. Hè? De Egyptenaar, een kevertje. Scarabee, hè? Maakt men tot God. Enzovoort. En we denken van al die India's nog gekker. In Egypte hadden ze het nog goed, hadden ze maar één stier die was heilig. In India zijn alle koeien heilig. Hè? De hele harem. Het vrouwelijke, dus, daar ga je dus helemaal aan ten gronde. Maar goed, hoe dan ook. Dwaasheid. Dwaasheid. En wat een mens niet mag, mag een koe daar wel. Dat moet je toch voorstellen, zeg. Ja, dan zeg je dus India, die mensen zijn niet wijs. Nee, zal je gedacht zijn hoe wijs mensen hier zijn. Hè? Als je op je eentje met een tractor over de grote weg rijdt, dan over de autoweg, hè. Jongens, zou je gedacht zijn wat een bekeuring je krijgt, hè? Wat doe je met een paar man tegelijk? Dan komt de politie mee om het verkeer uit te wijden. Zo gaat dat tegenwoordig, hè? Zo werkt dat. Nou, ik ben niet helemaal op de hoogte van wat er allemaal gebeurt. Daar heb ik allemaal geen tijd voor. Maar zoiets, hè? Dat is toch onzin? Nou goed, laten we er niet over praten. Wat God doet, is namelijk ook niet erover praten. Er staat namelijk gewoon in vers 24... Daarom heeft God hen ook losgelaten. Overgegeven staat er, maar dat betekent losgelaten. Hij heeft ze niet weggeschopt. Zo, ik wil niks met jullie te maken. Nee, de mens wilde van hem af. En toen zei God, nou dan houd je niet langer vast. Ga dan maar de weg die je wil. Daarom heeft God hen ook overgegeven. En in vers 26, daarom heeft God hen overgegeven. En in vers 28, zo heeft God hen overgegeven. Staat er dus drie keer, en dat is niet voor niks. Want het gaat erom dat het zeer nadrukkelijk gebeurd is. Wordt tot drie keer toe herhaald. Zelfs een beetje verschillend ook nog. Want in vers 24 staat God heeft hen overgegeven. En dan in verband met hun lichamen. En in vers 26 staat daarom heeft God hen overgegeven in verband met wat we dan maar ziel zullen noemen. Maar in ieder geval iets meer inwenders. En daar dan in vers 28, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerde zin, dat wil zeggen in een verkeerde geest, zodat je die drie begrippen hier bij elkaar vindt, heeft de mens in alle opzichten losgelaten, maar het resultaat is in alle drie de gevallen hetzelfde, want het resultaat is dat van vers 29. De mens is sindsdien in elk geval vol met ongerechtigheid, hoerheid, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van neidigheid. Nou ja, goed, ik heb het één keer weer eens helemaal gelezen vanavond. Dat doe ik eenmaal per jaar. En niet vaker, want ik kan er ook niet zo goed tegen om dat helemaal te moeten lezen. Wat er allemaal in die mens is. Nee, dat is niet zo'n blijde boodschap namelijk. Maar het staat er wel. En wat er in het bijzonder staat, dat is heel opmerkelijk. Wat er in het bijzonder staat, is in vers 24. God heeft hen overgegeven in de begeerlijkheden hun harten tot onreinigheid. Bijvoorbeeld, dat staat er niet, maar dat zeg ik erbij. Wat dan, zoiets? Wat wil die mens dan? Want er staat er, bijvoorbeeld, om hun lichamen onder elkander te onteren. Dat heeft met lichamelijke dingen te maken, in elk geval. Waarom is dat? Wel, dat is vers 25. Ze hebben namelijk de waarheid Gods vervangen voor, of veranderd in, de leugen. Ze hebben dus de leugen in de plaats gesteld van de waarheid. En er staat bij wat dat is. Ze hebben namelijk het schepsel, oftewel de schepping, het schepsel geëerd in plaats van de schepper. Dat is de leugen. Niet een leugen, dat is de leugen. Dat staat er ook, hè? De leugen. De leugen is dat men de schepping zou moeten dienen in plaats van de schepper. En dus kan ik het meteen even een keer zeggen. Ik vind dat je heel netjes moet zijn op je omgeving en dat je geen peuken op de straat moet gooien. En dat de hond netjes moet naar het toilet voortaan. Ik wist gewoon niks te bedenken, anders krijg ik daar weer oneenigheid over. Dat vind ik echt. Ik vind dat je dus netjes moet zijn op de omgeving, het land waarin je woont en leeft enzovoorts. En laat niet als dank voor het aangenaam verpozen. Maar die onzin van milieubeheer, hè, dat is een religie geworden in onze dagen. Want nou worden christenen gezegd dat ze uit hoofden van hun godsdienst de straat moeten schoonvegen en dat soort dingen meer. En de peuken in de asbak enzovoorts. Dat is nou de godsdienst geworden. Men moet namelijk de schepping, de dode dingen, gewoon de wereld waarin men leeft, moet men dienen in plaats van de schepper. Want de schepper kent men niet hoor. Want als je dezelfde mensen vraagt, maar wat is dan de schepper ingeven? Dan zeggen ze, nou je moet goed voor je konijnen zorgen en dat is het ding. Het milieu. Hè? Nee, ik heb er op zich niks tegen, maar het is een godsdienst geworden. Het is gewoon een afgoderij. Men dient de stoffelijke wereld in plaats van de schepper zelf. Nou, en ik heb ook niks tegen dierenbescherming. Ik vind dat alle dieren beschermd moeten worden. Ja. Maar om de dieren nou weer tot God te maken, hè? Dan zeggen we eerst die mensen in de oude tijd en in die vreemde volkeren, die hebben allerlei dieren tot heilig verklaard enzovoorts. En daarna worden we lid van de dierenbescherming en dan doen we precies hetzelfde. Ik meen dat serieus, ja. Daar stelt men een huisdier in de plaats van de godheid. Dat blijkt in de praktijk ook wel, want die beesten mogen alles. Nou, meestal wel. Voor zover ik het heb geïnventariseerd, wel. Kom jij eens binnen spreken? Mag ik daar niet verder vertellen? Die mensen horen dat wat ik nou ga vertellen. Dus dat kan ik ook niet doen, hè? Oh, jullie hebben ook twee trouwens, ja. Zo was het niet eens. Maar de dieren mogen alles. En het hele gezin, de hele mens, de mens is daar aan ondergeschikt. Ja, dan moet u me niet gaan uitleggen hoe dat nou komt. Dat doet er niet toe. Ik stel het alleen maar als verschijnsel vast. Ja, nou zo gaat dat. Wist u dat niet? Dan moet je eens nazien te zoeken wat de jongens van de dierenbescherming daar voor filosofie bij hebben. Dat is een zeer godsdienstige gedachte die er aan de grondslag ligt. Het zijn zeer godsdienstige, religieuze mensen die zich over het algemeen daarmee bezighouden. Dat is echt waar. Maar het neemt zulke absurde vormen aan, want men heeft meer respect voor een huisdier dan voor God. En daar gaat het me om. Heus, ik ben een dierenvriend hoor, vergis je nou maar niet. Oh, he? Nee, echt. Dat is zonder meer zo. Dat kan ik wel bewijzen ook, maar dat doet er nou niet toe. He? Maar ik vind het belangrijker om de schepper eer te geven. En die positie van de schepper, die moet niet overgenomen worden door enig ding uit de schepping. Levend of dood uit deze zienlijke wereld. Daar gaat het om. Het zijn gewoon absurde dingen. Ja, ik weet, misschien schrikt je ervan dat ik die dingen noem. Maar als je er echt naar kijkt wat er echt mee gebeurt. En hoe mensen over bepaalde zaken denken. Ook godsdienstige mensen. Dan schrik je wild. Hoe is het toch mogelijk? Hè? Nou goed, waar een mens al warm voor kan lopen. Maar goed, er staat hier dus inderdaad. Ze hebben de waarheid gods vervangen voor de leugen. En ze hebben het schepsel geëerd en gediend boven de schepper. Die te prijzen is. Niet de schepping is te prijzen, ook de mens niet, maar de schepping, de schepper is te prijzen in de eeuwigheid. En de apostel pauzeert er even en zegt, denk daar maar eens even over na. Hij zegt dus, maar dat doe ik nu ook, want het is de hoogste tijd voor de koffie. En na deze tussenzin wordt de draad van vers 24 weer opgenomen, nu in vers 26. Daarom heeft God hen overgegeven tot... En dan staat er oneerlijke bewegingen. En in vers 24 stond om hun lichamen onder elkaar te onteren. En in vers 26 staat, want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature. En insgelijks ook de mannen nalaten het natuurlijk gebruik. De vrouwen zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander. zodat nu in vers 26 en 27 verklaard wordt wat in vers 24 bedoeld werd met om lichamen onder elkander te onteren. Ik dacht niet dat het moeilijk was om te zien dat hier gesproken wordt over homoseksualiteit. Ik weet niet of er niet een fatsoenlijk Nederlands woord voor bestaat en ik weet ook niet waarom het hier niet gewoon staat. Of het zou moeten zijn vanwege het feit dat dit soort zaken in de Bijbel nooit rechtstreeks met namen genoemd worden. Dat deden wij trouwens in Nederland vroeger ook niet. Er werd altijd omheen gepraat, bij voorkeur in zodanige bewoordingen, dat alleen degene die het weten kon, het kon begrijpen. En degene die het niet weten hoefde het dan ook niet te begrijpen. Maar zo subtiel taalgebruik bestaat vandaag de dag niet meer. Ons taalgebruik is ook dermate afgestompt dat we niet meer in staat zijn om ons die wijze uit te drukken. Zodat in sommige gevallen wij ook dit verzachte taalgebruik van de Bijbel ook inderdaad moeten toelichten en inderdaad de dingen bij name noemen. Ik hou er zelf ook niet van, maar het moet nog eenmaal gebeuren. Dus wat er hier staat is dat homoseksualiteit eigenlijk als eerste genoemd wordt van de zonden waaraan God de mens heeft overgegeven. Jawel, God heeft hem daaraan overgegeven. En ik hoop dat hij nog voldoende Nederlands verstaat om te begrijpen dat daarmee niet God gezegd heeft, doe het maar de mens zei, dat willen we graag zo. En toen zei God, nou dan ga je gang maar, want ik bemoei me er niet meer mee. En waarom dat juist in de eerste plaats homoseksualiteit is, dat laat zich eenvoudig verklaren, want er staat er namelijk bij in de tweede helft van vers 27. Er staat, ze zijn verhit geworden in de lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die behoorde, in zichzelf ontvangende. Dat daartoe mag je gewoon weglaten, dat betekent toch niks. Hè? Ze hebben de vergelding van hun dwaling in zichzelf ontvangen. Want de gedachte is, en ja, ik moet eigenlijk nog langzamer zeggen, eigenlijk is het zo dat hier meteen ingegaan wordt op de gedachte van vers 19 en 20. De gedachte namelijk dat in de schepping, in de creatuur zei ik toen, dat in de schepping bepaalde geestelijke of goddelijke waarheden worden uitgedrukt. De eerste waarheid is namelijk deze, dat alle leven, nou ja, bijna alle dan, maar dat alle leven zich laat onderscheiden in mannelijk en vrouwelijk. En dat is zo, omdat die verhouding van mannelijk tegenover vrouwelijk een soort projectie is van, een afdruk is van de verhouding tussen de schepper en de schepping. Dat is eigenlijk een verhaal. Als ik zeg noem eens een man, dan moet u zeggen de schepper. En als ik zeg noem eens een vrouw, dan moet u zeggen de schepping. Moeder aarde, moeder natuur, iedereen weet dat het vrouwelijk is. En dat God een man is, dat was tot voor kort algemeen bekend. Nee, daar kun je meer van te weten komen. Moet je even vragen aan broeder van de Akker. Die kan er nog langer over doorpraten dan ik. Dus zal ik nou niet doen. Hè? Maar zo zit het ongeveer. De gedachte is namelijk dat het gevende en scheppende is het mannelijke. En het ontvangende en ook verzorgende daarmee is het vrouwelijke. En in het algemeen is dat de uitdrukking van de schepper en de schepping. En we vinden het in de schepping zelf afgedrukt in de verhouding tussen mannelijk en vrouwelijk. Waar nu de schepping de schepper niet erkent, krijg je als eerste consequentie dat de vrouw de man niet erkent. En ik begin daar toch maar niet over te praten, maar ik moet hem toch wel even kwijt in verband met het onderwerp in elk geval, dat dat een van de grote problemen is van de tijd waarin wij leven. Als je nou praat over de mensheid, in deze tegenwoordige tijd, dat is een van de grootste problemen dat de vrouw de man niet erkent. Ja, nee, ze kan er niet omheen, ze bestaan, mannen, natuurlijk. Jawel, maar dat bedoel ik uiteraard niet. Dat is net iets van, ja, God die zal wel bestaan, ik geloof wel in een hogere macht ergens. Ja, dat maakt niks uit, dat is een verijdelde overlegging. Dat is een lege gedachte, want als het geen consequenties heeft, hè, dan kun je dat makkelijk zeggen. Dus ook kan een vrouw makkelijk zeggen, ja, geloof wel in een man, herken ik. Ja, natuurlijk, ja, dat zal wel, ja. Hè? Maar dat heeft dan geen consequenties verder. Nee, in erkentenis houden wil zeggen inderdaad de nodige eer geven. Ik moet die termen wel gebruiken. Want dat is wat de schepping zou doen aan de schepper. En nogmaals, een van de grote problemen van de mensheid is inderdaad... Ja, de emancipatie van de vrouw heet zoiets, maar ik hoop niet dat u die dingen nou verkeerd gaat uitleggen. Maar in elk geval is het zo dat die verhouding zoals we die uit de Bijbel kennen in onze maatschappij, in onze cultuur sowieso niet meer bestaat. Ik wil niet zeggen dat het in andere culturen nog wel bestaat, maar daar wil ik het domweg niet over hebben. Misschien dat ik daar eens over praat als ik me bevind, te midden van een andere cultuur. Maar dat is hier in ieder geval niet zinvol. Waar het om gaat is dat deze verhouding niet meer gekend wordt. En als hij niet gekend wordt, als de vrouw de man niet erkent, dan zal dat betekenen dat ook inderdaad, hoe moet ik het zeggen, dat ook waar het gaat niet om algemene relaties, maar ook waar het gaat om seksuele relaties, de vrouw zich richt op. De vrouw, mannen kent ze immers niet. Dat is de consequentie. En je mag het natuurlijk niet hardop zeggen, maar als je te maken krijgt met vrouwen die voorstandster, heet het geloof ik, zijn van die vrouwenbeweging enzovoorts, dan zal het u gedacht zijn hoe hoog het percentage is van lesbische vrouwen in die kring. Het is gewoon zo. Dat is ook geen geheim. Maar dat komt omdat die twee dingen bij elkaar behoren. Dat het over het algemeen ook ongelovigen zijn, hoef ik helemaal niet te vertellen. Waarmee ik dus niet gezegd wil hebben dat dit onder gelovigen niet voorkomt. Want een gelovige is ook maar een mens. En een gelovige vrouw is ook maar een vrouw, zal ik maar zeggen. Nee, een gelovige man is ook maar een man hoor, zo bedoel ik het niet. Hè. Maar waar het om gaat is inderdaad dat als men een hogere macht, als men die schepper niet erkent, is de eerste, als de schepping de schepper niet erkent, is de eerste consequentie dat de vrouw, die immers de uitdrukking is van de schepping, de man niet erkent, de man immers die een uitdrukking is van de schepper. Dat is ook wat het eerste genoemd wordt. Namelijk in vers 26. Namelijk vrouwen worden het eerst genoemd. Daarna geldt hetzelfde uiteraard ook gewoon voor mannen. Als namelijk die hele verhouding wegvalt, als alles maar hetzelfde is, en als de schepping het enige is wat er bestaat, en als er geen schepper is, dan heb je dus of alleen maar vrouwen of alleen maar mannen, zodat dus prompt dus ook sprake is van homoseksualiteit onder de mannen. Hoe dat ook zij, dit wordt als eerste genoemd. En dat is niet omdat dat nou zo'n erge zonde is. Ook zeker niet omdat de ene zonde nou erger is dan de ander. En dat dit het ergste is wat de mens zou kunnen doen. Dat is niet zo. Integendeel. Daar gaat het niet om. Maar het gaat erom dat juist deze zonde die hier genoemd wordt, de uitdrukking geeft aan de belangrijkste zonde van de mens en van de schepping in het algemeen. Dat wil zeggen, homoseksualiteit is niet die belangrijkste zonde, maar dat waar het de uitdrukking van is, dat is de grootste zonde die er bestaat. Namelijk die van ongeloof, die van niet erkennen van de schepper. En als er dus geen twee soorten meer zijn, nou ja, dan... Hè? Ja, het is een uitdrukking van een leven zonder God, ja. En ik weet wel, er wordt van alles over verteld, maar ik ben nog nooit iemand tegengekomen die die homoseksueel is, man of vrouw, die daar werkelijk gelukkig mee is. Nog never. Men moet schreeuwen om het goed te praten. Of men heeft het om er trots op te zijn, zo van, ik ben anders, wat leuk, ik ben anders. Dan krijg je tenminste aandacht natuurlijk. Kun je het hard roepen, enzovoorts, hè. Zoek een manier. Maar ik ben nog nooit iemand tegengekomen die daar werkelijk gelukkig mee was. Ja, er zijn er die doen alsof. Omdat ze niet anders hebben, niet anders kunnen ook dikwijls. Laat ik dat hem dan meteen bij vertellen. Want het praat niet alleen over een zonde die men zomaar begaat, incidenteel of zoiets. Maar het gaat om een totale gerichtheid van de mens. Begrijpt u me ook goed? Ik zei niet dat er een homoseksueel dat hij niet gelovig zou kunnen zijn. Dat kan best, dat kan heel goed. Maar het punt is dat de mensheid zelf, vanuit de cultuur waarin hij leeft, een cultuur zonder God, dat hij in zo'n omgeving en in zo'n denkwijze heel gemakkelijk zich verkeerd richt. Nou, meer kan ik het denk ik niet zo gauw over zeggen. Ik geloof niet dat het verstandig is om dat te doen. Maar dit is wat de Bijbel verklaart over homoseksualiteit. Het wordt veroordeeld natuurlijk, maar dat geldt voor elke zonde. Maar de belangrijkste zonde van de mens, namelijk het niet in erkentenis houden van de man, namelijk God zelf, drukt zich in de mens uit in homoseksualiteit. Zo zit dat. En is er nog trots op ook.
Het is zo, als hij praktisch bezig is, dan had hij niet met geestelijke dingen bezig. En gewoon als je niet met geestelijke dingen bezig bent, dat hij dat praktisch wel aanlegt.
Nou ja. Ja, het wordt een moeilijke zaak om daar over te praten. Want het blijft natuurlijk zo, dat wil ik dan ook wel eens een keer zeggen. Het blijft natuurlijk zo dat de hele mensheid als zodanig verworden is. En kijk, homoseksualiteit, trouwens alles wat met seksualiteit te maken heeft, is uiteindelijk, ik zou bijna zeggen eet meer fruit, maar dat heb ik al eens gezegd hè. Freud dus, maar is uit alle seksualiteit is uiteindelijk de uitdrukking van iemands wezen en daarmee van iemands denken. Daar gaat het om. En de uitdrukking dus daarvan zelf, de uitdrukking van iemands wezen en denken, is heus niet zo erg als dat wezen en dat denken van die mens zelf. En je kunt misschien met veel moeite zijn gedrag veranderen, zodat de symptomen niet meer waargenomen worden, maar daarmee is er binnenin nog niet wat veranderd. Dat is een heel moeilijke zaak. En andersom, ik geloof wel dat het mogelijk is dat iemand zodanig van denken verandert, dat ook zijn praktische levenswandel, ook seksueel, dat verandert. Maar dat gebeurt zeker niet van vandaag op morgen. Nee, ik bedoel, zo, dat vergt tijd en zelfs veel tijd. Want iemands denken, dat is zijn wezen. En dat is maar binnen beperkte grenzen te veranderen. Alle mensen, ook als... Ben u wel eens een normaal mens tegengekomen eigenlijk? Even tussen haakjes. Meestal is de volgende vraag, en beviel het? maar die bestaan namelijk niet. Die zijn er niet. Dat denken wij wel eens, dat alle mensen gelijk zijn, dat wordt hard geroepen, maar dat is natuurlijk niet waar. We zouden moeten beginnen met te erkennen dat dat niet zo is en dat de ene mens en de andere mens verschillend zijn en een verschillende wijze van denken hebben, een verschillende wijze leven. En er komt ook in het seksuele leven, zoals dat zo fraai heet, komt dat tot uitdrukking. Ja, dat is zo. Nou goed, en als dat wat aan veranderd zal moeten worden, dan... Ja, ik vraag me af of het moet, maar voor zover dat zou moeten, is dat een heel lange weg. Daar gaat het om. En daar zouden we eens oog voor moeten krijgen, of ja, hoe moet ik dat zeggen, zou begrip voor moeten hebben, dat het in wezen niet gaat, nooit gaat, om het uitwendige, dat is het laatste namelijk wat belangrijk is, en daartoe behoort het seksuele. Dat is het laatste wat aan de orde is. He? Maar deze dingen worden juist genoemd omdat ze de uitdrukking zijn naar buiten van wat er binnenin verkeerd is. En ik moet u zeggen, dat waar het betreft de verhouding tussen man en vrouw, dat daar ook heel wat verkeerd is in het denken van gelovigen en ook in het denken van evangelische gelovigen. Vergelijk het maar eens met wat de Bijbel erover zegt. En velen protesteren al, zodra je daarvan wat laat zien uit de Bijbel zelf. Dat blijkt een taboe op te rusten, want men blijft liever bij de traditie die men zelf heeft meegekregen, bij de cultuur blijft men liever waarin men gewend is te leven, dan dat men zich onderwerpt aan wat de schrift erover zegt. Zo goed en zo waar als het gaat. En dat blijkt zeer problematisch te zijn, maar het is toch van primair belang, omdat juist dit dingen zijn die meer dan wat anders ook het leven van de mens beheersen. Ja, dat is een hormonenkwestie, dat weet ik wel, maar je zit er nou maar mooi mee, hè? Ja, nou goed. Ik wil het er verder niet over hebben. Waar het maar om gaat is dat de schrift zelf inderdaad uitdrukkelijk hier spreekt over homoseksualiteit. Vers 24, 25, 26, 27, 28. Alsjeblieft, vers 24 tot en met 28. Gaan daarover. Die zegt tot drie keer toe, God heeft de mens losgelaten. En wat doet hij nou, God heeft losgelaten? Homoseksualiteit bedrijven. Dat is wat er staat. Vier versen lang. En pas daarna... In vers 8, in vers 29 staat er, vervuld zijnde met alle ongerechtigheid. Zodat juist homoseksualiteit kenmerkend is voor de zonde van de mens, dat hij namelijk zichzelf tot God gemaakt heeft. Zegt u maar.
Nee, ik wou nog even vragen. Ze zeggen wel dat is aangeboren.
Dat is niet zo, hè? Nou, ik daar nog over moet gaan praten.
Nou ja.
Of het aangeboren is, belangrijker is natuurlijk de vraag of een mens eraf kan komen. Nee, aangeboren is bijvoorbeeld ook dat je een bepaald aantal tanden in je mond krijgt. Om maar een eenvoudig voorbeeld te noemen, daar kun je afkomen dus. Dus... Nee, ik bedoel het serieus. Heus, daar kun je afkomen. Ook als homoseksualiteit is aangeboren, dan zou je eraf moeten kunnen komen. En daar gaat het om. Het gaat er niet om hoe je eraan komt. Maar de vraag is altijd, hoe kom ik eraf? Dat is de echte vraag, hè? Maar men denkt dikwijls, als het nou aangeboren zou zijn, kun je er niet afkomen. En als het later verworven zou zijn, wat een raar woord is, dan zou je het ook weer kwijt kunnen raken. Ik geloof niet dat dat klopt. In het algemeen is het zo, ja, het is mijn vak niet hoor. Gelukkig niet zeg. Maar in het algemeen is het zo dat de mens tot heel wat rare dingen in staat is. Wanneer hij vroeg genoeg mee begint en vroeg genoeg in de juiste richting ontwikkeld wordt. En dan blijken er heel wat mogelijkheden te zijn. Al geloof ik dat er mensen zijn die je nooit zo ver kunt krijgen dat ze zich met homoseksualiteit bezighouden. Maar anderen weer wel. En of dat dan aangeboren is of niet, ik weet het niet. Ik weet dat heel wat abnormaal gedrag, ja, dat woord mag je ook niet gebruiken, maar... Hè? Daar wijkt het af van de norm, heet dat. Dat heel wat afwijkend gedrag, zal ik maar zeggen, toch voortkomt. Niet uit wat aangeleerd is, maar uit wat men van nature in zich heeft. Maar de bedoeling is, en dat is de hele kwestie, de bedoeling is dat de mens, die van nature een zondaar is en dus slechts tot zonden in staat is, dat die mens door zijn ontwikkeling en opvoeding of wat dan ook, hè, maar door zijn denken in zijn mogelijkheden beperkt gaat worden. En of het dan aangeboren was of niet, maakt niet uit. Het punt is, het is niet tijdig genoeg in juiste banen geleid. Of het bleek onmogelijk, want dat kan ook nog, of het bleek onmogelijk om het in juiste banen te leiden. En dat komt ook voor. Want u moet niet denken dat in voorgaande bedelingen homoseksualiteit niet bestond. Natuurlijk wel. Maar dan toch niet op de manier zoals het vandaag zelfs gepropageerd wordt. Dat is een belangrijk verschil. Tegenwoordig gaan ze ervan uit, je hebt drie soorten. Hè?
Allemaal, hè?
Nou, of twee. Hetero en homo heet het dan. Dat heb ik nooit goed begrepen allemaal, maar in ieder geval. Hè? De vraag is of het aangeboren is. Ik weet het niet. Ik weet alleen dat niet alleen die dingen, maar heel wat andere dingen ook via natuurlijke aanleg bepaald zijn, maar het wil nog niet zeggen dat die natuurlijke aanleg niet gecontroleerd zou kunnen worden. Dat moet binnen redelijke grenzen kunnen, maar het blijft natuurlijk zo dat er mensen zijn die zodanige afwijkingen vertoonden bij de geboorte dat het helemaal niet meer in goede banen te leiden is. En dan denk ik in de eerste plaats aan lichamelijke afwijkingen, gewoon puur lichamelijke afwijkingen. Soft en onkinderen, noem maar wat, puur lichamelijke afwijkingen. Maar ik moet er meteen bij vertellen dat ons niet bekend is, mij zeker niet, maar anderen ook niet, dat ons niet bekend is in hoeverre deze afwijking in het denken en in de gerichtheid van de mens, in hoeverre dat gebonden is aan de natuurlijke en zelfs lichamelijke aanleg. Dat is absoluut niet bekend. En je kunt het dus ook niet veroordelen. Nooit. Want, en dan kom je bij het Bijbelse verhaal, wie een mens ook is, en wat hij ook doet, maakt niet uit, hij is en blijft van nature een zondaar en hij wordt uit genade zalig. Het oude verhaal is, de oude kreet is, God heeft een hekel aan homoseksualiteit, hij haat homoseksualiteit, maar heeft de homoseksueel lief. Er is een variant op, God haat de zonde, maar heeft de zondaar lief. Maar als dat niet zo zou zijn, dan zou ik hier niet staan. En welke zonde dat dan is, dat maakt helemaal niet zo geweldig veel uit. Maar het punt is dat in een wereld waarin men de schepper niet erkent, dat daar vanzelfsprekend de gelijkstelling van man en vrouw gaat plaatsvinden en dus ook homoseksualiteit niet alleen wordt toegestaan, maar zelfs gepropageerd wordt. Want het is hetzelfde, het is wezenlijk hetzelfde. En daar gaat het om. En verder blijft het zo dat wat voor aanleg een mens ook heeft, door zijn denken en dus eigenlijk door wat hij gelooft, is die aanleg binnen redelijke grenzen te corrigeren. En daar gaat het maar om. Dat zijn dingen die wij niet doen. Waarom niet? Omdat, ja, ik heb een hekel om eten weg te gooien. Waarom? Ja, dat komt omdat ik net ben verwekt in de hongerwinter, zou ik moeten zeggen. Dat is me dus bijgeleven. Ik heb de oorlog niet meegemaakt. Toen ik verscheen, was het zo gebeurd. 5 dagen en toen waren die jongens weg. Maar, hè? En daarna waren we arm thuis. Dus eten werd nooit weggegooid. Nou, nog niet. Dat kan ik niet. Ja, waarom niet? Dat is niet aangeboren, dat is aangeleerd. En daar blijf je bij. Er zijn dingen die... Dat is mijn eenvoudig voorbeeld natuurlijk. We schieten me zo gauw niks beters te binnen. Maar er zijn dingen die je gewoon niet doet. Omdat je het op een bepaalde manier geleerd hebt. Gaat zozeer tegen... Wat dan heet je natuur in. Maar het is je natuur niet. Het is wat je aangewend hebt. Het is gewoonte geworden. Enzovoorts. En dat kan met homoseksualiteit natuurlijk ook. Maar het gaat meestal zo, heb ik begrepen. Die mensen heb ik ook gekend. Wij hadden trouwens een kelder vol zeep liggen vroeger. Want dat moest van de een of andere minister, was het zo niet? Je moest vooral zeep verzamelen.
Nee, maar daar waren ze niks natuurlijk.
Nee, dat klopt.
Een stukje 35 of 40
ogen. Ja. Nee, maar na de oorlog hebben mensen op een verschrikkelijke manier zeep verzameld. Kelders volgelegd met zeep. Maar tot de 60e jaren aan toe hadden we van die blokken sunlight zeep. En toen konden we eindelijk verhuizen. En als ik denk aan een kelder, als ik in een kelder in kom, dan hoort het naar sunlight zeep te ruiken. Hè? Dat zijn dan van die rare gewoonten die je dan aanleert. Nou, dat bedoel ik nou maar, hè. Je kunt het ook afleren weer. Maar goed, allemaal maar even tezijde. Dit is dus een moeilijk onderwerp. Ik stel voor dat we daar een discussiegroep voor... Hè? En dan zetten we een camera bij, verkopen we het aan de EO en dan hebben we weer een mooi programma. Krijgen we de kosten er weer uit, zuster. Ja. Nou, laat maar zitten. Nee, dat is natuurlijk allemaal getheoretiseerd. En ik vind ook dat je dit soort dingen, daar moet je niet overdrijven. Je moet bewust wezen van het feit dat de ene mens de ander niet is. En wat de een doet, zou jij niet doen. Nee, dat kan zijn. Maar zo heeft iedereen wat. Maar het punt is gewoon dat de bedoeling is dat wij door een gezonde wijze van denken ook tot een redelijk gezonde levenswandel komen. Dus de enige manier, is echt de enige manier. En ik ben ervan overtuigd dat al die dingen die zich niet alleen in seksualiteit, maar gewoon in het lichaam van de mens in het algemeen uitdrukken. Nou, ik zei al, maar dat het meeste daarvan rechtstreeks voortkomt uit dingen waar een mens in zijn gedachten, in zijn leven zelf dus, want dat is daar, in zijn gedachten mee bezig is. Ja, ik zei dus gewoon dat de meeste kwalen psychosomatisch zijn. Dat zei ik eigenlijk. Maar dat gaat heel ver.
Het is toch zo bij geloven. Dan weet je toch dat het eigenlijk de lichaam en de tempel van de Heer is.
Jawel.
Dus ik moet zeggen, dan denk ik dat die bron.
Jawel, natuurlijk. Natuurlijk. Maar ja, goed. Je bent, kijk, weet je wat het is, broeders en zusters? Als u denkt, hè, dat u door uw gezonde geloof enzovoort, dat u daarom zo gelukkig bent, dus zo weinig ziekte hebt en zo weinig zonde begaat, dan mag ik u feliciteren. Want ik ben ervan overtuigd dat het komt omdat u van nature al niet behept bent met van die extreme dingen. Maar er lopen legio mensen rond die niet zo zijn als u, die anders geboren zijn dan u, die van nature wel degelijk behept zijn met extremiteiten, noem ik dat dan maar. En voor die mensen is het heel wat moeilijker en is, laat ik zeggen, veel en veel meer geloof nodig om tot een normaal leven te komen dan voor u waarschijnlijk. En daar zou je begrip voor moeten opbrengen. Hoe leer je een hond bepaalde gewoonten af? Ik ken een hond, die springt altijd tegen je op. Dat geeft niks, maar het beest is groter dan ik. Je leert het hem niet af. Hoe leer je zo'n beest dat af? Dat zit erin. Dat is zijn manier van mensen. Vanaf dat een jong beestje was hij dat tegengehouden. Het helpt niks, hij doet het toch. Hoe leer je hem dat af? Nou praten we over dieren. Zeggen ja, het zit erin, daar kun je niks aan doen. Dat is, ja goed. En nou een mens. Ik ken ook mensen die springen altijd tegen je op. Hè? Dat geeft niks, maar dan hebben ze knoflook gegeten ook nog. Komen ze bij me staan aan de boekentafel, zo vlak voor me, weet je wel. Hoe heet u? Mijn naam is... Haas, zegt hij dan. Nou ja, dan lees je meteen achterover. Lees niet af. Nee, het punt is dat ik geef nou eenvoudige voorbeelden en daar lacht hij om, maar ik bedoel ze heel serieus. Er zijn veel ernstige zaken waar mensen mee behept zijn, die krijg je er ook niet uit. Daar moet je mee leren leven. En anders niet, maar daar blijft het dan bij. Zo is het nou eenmaal. Daar kun je ogen ook wel voor sluiten. Had ik ook kunnen doen vanavond. En zeggen van, nou ja, homoseksueel is niet aangeboren, want het is een zonde en dat moet je dus kunnen overwinnen in de kracht van het geloof enzovoorts. Ja. Maar je zult maar homoseksueel wezen. Ja, ze maar weg. Zo van, je hebt de verkeerde gedachte over je schepper enzovoorts en daarom ben je zo. Dat is niet zo namelijk. Dat is niet zo. En dat staat hier ook niet. Wat hier wel staat, is dat bepaalde dingen die de mens van nature dan, laat ik het anders zeggen, bepaalde mogelijkheden, disposities moet ik eigenlijk zeggen, maar bepaalde mogelijkheden die een mens heeft, die hij niet had moeten hebben, maar die hij wel heeft van nature, want het is een zondaar. Hij zit vol met mogelijkheden die je niet had moeten hebben, maar hij heeft ze van nature meegekregen. En hoe krijg je dat binnen redelijk acceptabele banen geleid? Nou, als je dat nog denkt, is het nog redelijk. Maar in de praktijk gaat het zo niet. In de mensheid, de wereld waarin wij nu leven, gaat het zo niet. Nu zegt men, de mens is God, hij heeft mogelijkheden in zich. En hij zou ze moeten benutten. Je zou het niet langer moeten onderdrukken. Als iemand links blijkt te zijn, nou ja, dan is hij links. Als hij rechts blijkt te zijn, is hij rechts. Is hij homoseksueel, dan is hij homoseksueel. Zou je blij mee moeten zijn. En tegenwoordig staat men op de kansel God te danken voordat men homoseksueel is. Ja. Nou, enzovoorts. Kijk, die dwaasheid, daar praten we nu over. En verder zouden we tolerant genoeg moeten zijn om te weten dat wij zelf zondaren zijn, met al onze tekortkomingen, en dat er mensen zijn die nog veel meer tekortkomingen hebben dan wij. Wees er maar blij mee dat u dan niet zo slecht bent, hè? Maar je zou toch tenminste je moeten realiseren dat je dan geluk gehad hebt, van nature. Vooruit dan. En voor anderen is het dikwijls veel moeilijker. Nou, dat is wat we ons moeten realiseren. Maar het blijft zo dat, dat hier in dit hoofdstuk de situatie van de mensheid beschreven wordt. Waarbij alle normbesef inderdaad ontbreekt. Waar men inderdaad God niet meer kent. En als men God opzij zet, dan heeft men elke norm opzij gezet. Dan bestaan er geen normen meer namelijk. Dan maakt de mens dus zelf uit wat hij zal doen en laten. En hoe hij zal leven en waar zijn grenzen liggen. En is hij bezig zijn eigen mogelijkheden te onderzoeken. En zijn onmogelijkheden natuurlijk. In plaats van zich af te vragen waartoe hij is en wat de schepper van hem verwacht. Dat is het verhaal. En daarbij zijn we niet verantwoordelijk voor een ander, voor elkaar. Zeker niet om elkaar te bekritiseren. Maar daarbij zijn we verantwoordelijk voor onszelf. Waar wij staan. En of wij onze schepper in ere houden. Dan moet je niet zeggen, nee, ik ben tenminste niet homoseksueel, dus bij mij zit het goed. Zo zit het niet. Integendeel. Het gaat erom dat we inderdaad die schepper eer zouden geven. Ons bewust zouden zijn dat we in een positie leven onderworpen aan de wil van de schepper. En dat hoeft voor ons trouwens helemaal niet moeilijk te zijn. Want het betekent inderdaad dat als we dat doen en als we ons vertrouwen gesteld hebben op die Heer en op die schepper, dat we toegevoegd worden aan een gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven enzovoort. Dat is niet slecht. En dat is, maar let u wel, dat is uit genade. Dat is niet omdat we de zonde hebben onderdrukt, niet omdat we geen homoseksueel waren of iets dergelijks, maar het is louter en alleen uit genade. Daar gaat het om. Nou.
We hebben ook bij de Bijbelstudies kunnen horen dat het woord homo in de Bijbel, zonder seksueel, eigenlijk oorspronkelijk de schepping begon. En dat is één. En hetero is altijd twee.
Ja, ja.
Dus is, ja, dat klinkt misschien raar. Er zit bijna een typologie in.
Ja.
De tweeheid is later gekomen.
Ja. Ja, nou, wij leven in een wereld van tweeheid. En dat dienen we te erkennen. Wij zijn maar één kant van het verhaal. Er is ook een andere kant. Wij dienen ons altijd af te vragen, tot wie, met wie hebben wij een relatie? Dus in de eerste plaats tot God. En als je daarvan uit kon gaan, Maar de meesten leren dat pas later in hun leven. Als je daarvan uit kunt gaan, bij voorkeur vanuit je jeugd, denk u schepper in de jongelingsjaren, eerder de kwade dagen komen enzovoorts. Hè. Als je daarvan uit kunt gaan, in je jeugd, en die positie kent, dan is de kans dat je komt tot de ontwikkeling van een evenwichtige persoonlijkheid is inderdaad heel wat groter dan dat je inderdaad geen norm kent, geen God kent en zo opgroeit en dan zelf maar moet zien wat van je leven te maken. Want als je daarna nog eens een keer alsnog met de Bijbel te maken krijgt, komt wel eens wezen dat je al zodanig scheef bent gegroeid, zal ik maar zeggen, dat er niet zo erg veel meer aan te redden is. Dat wil niet zeggen dat je niet behouden wordt, hoor. Hè? Maar dan zit er in je leven al zoveel verkeerd dat het eigenlijk niet meer goed bij te sturen is. En dat komt voor. En dan zeg ik het nog heel voorzichtig, want dat komt erg veel voor. Maar dat geeft verder niet, hoor. Het hoeft ons niet te hinderen om wie we ook zijn, hè, en uit wat voor situatie, het hoeft ons niet te hinderen om te komen tot de Heer. Want dat is nou juist het verhaal. Wij maken van nature deel uit van een mensheid die in de macht van de zon en de macht van Satan, de macht van de dood en het verderf ligt enzovoorts. Je kunt daar niet zoveel goeds van verwachten. En er zijn ergere dingen dan wat hier staat. Die worden niet eens genoemd. Zegt de Bijbel ook, hè? Kun je ze beter niet noemen. Nee, er zijn ergere dingen dan dat. Maar waar het om gaat is dat wij juist uit zo'n mensheid verlost worden. Niet doordat we niet zo zijn zoals hier staat, maar door geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is het verhaal. En dat is dan ook de blijde boodschap. En daar gaat het echt over in dit schriftgedeelte. Want in de voorgaande 17 versen, ik kan niet nalaten dat toch aan het eind van de avond te noemen. In de voorgaande versen van Romeinen 1, daar wordt gesproken over het evangelie van God, van zijn Zoon, namelijk Jezus Christus onze Heer. De uitdrukking ontleen ik aan vers 1 tot en met 4. Het evangelie heet later in vers 16 het evangelie van Christus, waarvan staat is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Voor ieder die God dus wel in erkentenis houdt en die de waarheid niet in ongerechtigheid en onderhoudt. Begrijp me goed, dat is een uitzondering. Een ieder die gelooft. Hè? De mensheid als geheel leeft onder die toorn Gods. Maar er zijn er die geloven. En voor degene die geloven is het evangelie kracht Gods tot zaligheid. En zo iemand die gelooft wordt, zoals later in de brief ook uitgelegd wordt, wordt getrokken uit die wereld, komt van onder die toorn Gods uit en krijgt een heel andere positie. Die leeft niet in duisternis, de duisternis van vers 21, maar die leeft inderdaad in het licht. En bij een gelovige is zo, dat als hij leeft uit het woord van God waarin hij gelooft immers, dan zijn zijn overleggingen niet meer ijdel. Dan krijgt het ineens wel inhoud. En dan heb je die relatie, want dat is het punt, een gelovige, je zou hem moeten zien als mens en daarmee als onderdeel van de schepping en dus vrouwelijk, maar een gelovige geeft zich over aan de man, dat wil zeggen aan de schepper. Of aan Christus, zo heet het dan in 1 Korinthe 11 of zo, of in Efeze 5, daar ga ik nou niet verder op in, maar daar is sprake van een relatie, het geheim namelijk. Daar ben ik weer Freudiaans bezig, maar het geheim van een gezond en een gelukkig leven is een gezonde en een gelukkige relatie. Met wie dan? Nou, als het even kan, naar boven toe, een verticale dus. En als die niet kan en niet bestaat, dan komt er van een horizontale hier, met wie dan ook, absoluut niks terecht. Dat bestaat namelijk helemaal niet. Dus men zou die verticale relatie moeten hebben, daar kun je namelijk van op aan, omdat het een relatie is met iemand die onwankelbaar is en die trouw is en noem maar op. Daaraan zou een mens zich moeten onderwerpen. En dat is wat hier gezegd wordt. Dat wordt gezegd voordat de mensheid beschreven wordt vanaf vers 18. Want eerst is er sprake van het evangelie van Christus, kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardige, vers 17... De rechtvaardige zal uit het geloof leven, geloof in het woord Gods en geloof dus in Christus, die feitelijk ook het woord Gods is. En daarna staat er in vers 18, want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel. En dan wordt dus verklaard waarom die blijde boodschap nodig is. Omdat de mensheid leeft in die duisternis. Hij wijst de waarheid af.